Jezus die vertelt over het koninkrijk. Koninkrijk van de hemel wel te verstaan. En wordt door de fariseeën uitgedaagd met allerlei bij de hand te vragen. Onder andere over het wel of niet mogen scheiden. En of het beter is om wel of niet te trouwen. Matteüs 18 vers 1. Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen. Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel? Hij riep een kind bij zich. Zet het in hun midden neer en zei. Ik verzeker jullie. Als je niet verandert en wordt als een kind. Dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind. Die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. Dan hoofdstuk 19 vanaf vers 13. Daarop brachten de mensen kinderen bij hem. Ze wilden dat hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, zei Jezus, laat de kinderen ongemoeid. Belet ze niet bij me te komen. Want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij. En nadat hij hun de handen had opgelegd, trok hij weer verder. Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag, meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij antwoordde, waarom vraag je naar het goede? Er is maar één die goed is. Als je het leven wil binnengaan, houd je dan aan zijn geboden. Welke? Vroeg hij. Deze, antwoordde Jezus. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg geen vals getuigenis af. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. En ook, heb uw naaste lief als uzelf. De jonge man zei, daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen? Jezus antwoordde hem, als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis. Verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen. Dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Na dit antwoord ging de jonge man ter neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Jezus wendde zich tot zijn leerlingen. Ik verzeker jullie, slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik zeg het jullie nog een keer. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en ze vroegen, wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en antwoordde hun, bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Het thema van de preek is Jezus en de economische crisis. Zoals een aantal van u weet, ben ik financieel van achtergrond, dus het was een thema wat me aansprak. Het is een preek van dominee Jos Douma. Hij is theoloog, auteur en predikant in de GKV Plantagekerk in Zwolle. En zoals Tineke al zei, ik heb het een beetje geactualiseerd, want het was volgens mij naar aanleiding van een vorige financiële crisis. Maar goed, we zitten nu ook weer in een moeilijke tijd. Dus vandaar de keuze. Nederland is in de ban van hoge inflatie en van een dreigende recessie. De nieuwsberichten buitelen over elkaar heen. De ene tegenval volgt op de andere. In Duitsland zakt de economie in elkaar. Weer is een land afgesloten van de gastoevoer uit Rusland. Weer een stijging van de energieprijzen. Weer lagere aandelenkoersen, snel stijgende rente en nog meer sombere vooruitzichten. De financiële gevolgen van de oorlog in de Oekraïne komen ook ons leven binnen. We kunnen er niet omheen. Sommigen worden direct geraakt. Ze komen niet meer uit met hun maandinkomen. Kunnen de energierekening niet meer betalen. Anderen maken zich zorgen over het klimaat, over de stikstofcrisis, de woningbouwcrisis. De toekomst is gewoon minder zeker en dat vinden we erg lastig. Wat is nu de boodschap van de kerk in deze economische crisis? Heeft de kerk wat te melden? Verwacht u eigenlijk dat de kerk hier een boodschap over heeft? Of zegt u misschien, laat de politici, de economen, de beursanalisten en de financieel deskundigen hier maar over spreken. Laat de kerk het houden bij de kernboodschap van schuld en genade. Schoenmaker, blijf bij je leest. Nou, dat laatste neem ik op dit moment zeker ter harte, zegt dominee Jos Douma. Van mijn kant geen analyses rond de financiële crisis. Maar wel wil ik op een andere crisis wijzen waarover juist het evangelie van Christus heel veel te zeggen heeft. Een crisis waar God zelf een reddingsplan heeft bedacht. En dat plan is al lang bekend. Het heet Koninkrijk van God. Want wat is er ten diepste aan de hand? Wat zit er onder die economische crisis? Dankjewel voor de PowerPoint. Daar zit in ieder geval ook een morele crisis onder. De financiële crisis kon ontstaan omdat er mensen zijn van wie de moraal door slechts deze waarde wordt gedomineerd. Meer, meer en nog eens meer. En wel nu. Grenzeloze zelfverrijking, hebzucht. Dat geldt in de westerse wereld en dat geldt ook voor president Poetin van Rusland. Meer macht, meer land, meer zelfverrijking. En het is op het niveau van deze morele crisis, een crisis van normen en waarden, dat we er heel verontwaardigd over zijn als topmensen nu nog steeds hoge bonussen krijgen uitgekeerd. Dat kan niet, dat mag niet, roepen we dan om het hardst. En misschien is dat wel waar, maar het is ook nog onmoralistisch. Het gaat nog niet diep genoeg. Want onder de morele crisis, daar zit een spirituele crisis, een geestelijke crisis. En die crisis is ten diepste deze. We weten in onze westerse consumentistische cultuur niet meer wat echt zin geeft aan ons leven. We weten niet meer waar het echt om gaat. We maken geen echt contact meer met onze ziel, die hunkert naar het goede leven zoals God de Schepper dat bedoeld heeft. Dus een economische crisis met financiële en materiële zorgen, een morele crisis die daaronder ligt, onmacht en onwil om te leven volgens waarden en normen, en daaronder weer een spirituele crisis, geen contact meer met Gods reddingsplan voor een gevallen wereld. We proberen daar in deze preek het evangelie van het Koninkrijk over te horen door te luisteren naar het gelezen Bijbelgedeelte, waar het gaat over het Koninkrijk, over kinderen en over rijken. Het is opvallend dat het verhaal over de rijke jonge man direct volgt op het verhaal over de kinderen. Dat is niet alleen in het Matthäus-evangelie zo, we zien het ook terug in het Marcus-evangelie. Dus het is blijkbaar belangrijk om even op de samenhang te letten. Eerst zijn er dus de kinderen. Ze worden door hun ouders bij Jezus gebracht. Want Jezus vertelde over het Koninkrijk. En de ouders hebben het aangevoeld. Dit is belangrijk, ook voor onze kinderen. Daarom brengen ze de kinderen bij Jezus om ze in een sfeer van het Koninkrijk te brengen. Ze willen dat hun kinderen gezegend worden en dat Jezus voor hen bidt. Dat hoort blijkbaar echt bij het Koninkrijk, dat je je laat zegenen, dat je voor je laat bidden. De leerlingen willen het tegenhouden, want wat zijn kinderen nu helemaal? Die zijn onbelangrijk. Maar daar steekt Jezus een stokje voor. Hij grijpt de gelegenheid aan om weer in alle kortheid onderwijs te geven over het Koninkrijk. Het Koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij. In de woorden van het Marcus-evangelie, wie niet als een kind openstaat voor het Koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Dus dat is essentieel voor het leven in het Koninkrijk, dat je afhankelijk bent. Dat je je toevertrouwt aan Jezus. Dat je ontvankelijk bent voor wat Hij geeft en dat je niet zelf van alles inbrengt. Want wat hebben kinderen nu in te brengen? Wat hebben kinderen nu waarvan ze zeggen, moet u mij eens zien, Jezus? Dit kan ik goed en dat kan ik goed. En ik ben altijd gehoorzaam. Een kind denkt daar niet eens aan. Het komt gewoon zoals het is. Onbevangen en ontvankelijk. En dat wordt gezegend. Want ze worden gezegend. Jezus neemt hen op schoot. Hij raakt hen aan. Hij maakt contact met hen. En de kinderen komen thuis. Ze voelen zich volkomen thuis bij Jezus. En dan komt die rijke man in beeld. Niet voor niets op dit moment. Want Matthäus heeft het thema neergezet waarover hij nu schrijft. Binnengaan in het Koninkrijk van God. En als we deze jonge man dan ook een vraag horen stellen over het eeuwige leven, dan kunnen we daar meteen bij bedenken dat hij het eigenlijk heeft over het Koninkrijk van de hemel. Want dat is de geweldige werkelijkheid van Jezus' goede heerschappij in ons leven. Van de overvloed van leven hier. Die hier en nu beschikbaar is voor wie in Jezus gelooft. En die werkelijkheid kan met meerdere termen worden aangeduid. Koninkrijk van God, Koninkrijk van de hemel, eeuwig leven, in Christus zijn, zoals Paulus er later over spreekt. En voor de volledigheid zeg ik er weer even bij, we vergissen ons als we denken dat dat koninkrijk pas in de hemel werkelijkheid wordt, in het hiernamaals. Of dat dat koninkrijk pas aanwezig is als Jezus terugkomt. Zeker, dan zal het volmaakt aanwezig zijn. Dan is werkelijk de hemel op aarde gekomen. Maar ook nu al is de hemel op aarde. In Jezus die de boodschap van koninkrijk verkondigt, de boodschap van eeuwig leven, dat is echt leven, leven met meerwaarde, leven met eeuwigheidswaarde, leven dat echt zin heeft en diepte, dat is hier en nu beschikbaar voor wie geloven. Dat is nog niet zo gemakkelijk te begrijpen. Want hoe zit dat nou? Waar zie je dat nou? Al die ellende. Waar ervaar je dat nou? Misschien dan dat dit beeld kan helpen. Velen van u kennen nog wel de zwart-wit televisie. Dat is al heel wat jaartjes geleden. Daarop kon je natuurlijk ook natuurfilms kijken. Prachtig. Maar er miste wel wat. Kleur. Zo is het denk ik ook met het koninkrijk. Het leven zonder Jezus, het leven buiten het koninkrijk om, is het leven als in een zwart-wit film. Er is alleen maar zwart en grijs en wit. Zeker, het is leven. En als je niks anders kent, zou je eigenlijk ook niet weten wat je mist. Want in die zwart-wit film van je leven komt er wel eens iemand binnen die zegt, zie je al die prachtige kleuren dan niet? Maar je weet niet waar het je over heeft. Werkelijk geen idee. Binnengaan in het koninkrijk is dat je opeens kleuren ziet. Alles ziet er anders uit. Niet meer een grauwe sluier van grijs tinten, maar de prachtigste kleuren. Dat is het eeuwige leven. Het is totaal anders vergeleken met dat grijs getinte leven. Het is het kleurrijke, goede leven dat God voor ons allemaal bedacht heeft. Maar dat door de zonde grijs en grauw is geworden. Maar dat zien we eigenlijk niet eens. We zijn er zo aan gewend. Daar is een wonder voor nodig. Je moet er eerst weer kind voor worden. Het vraagt om een nieuwe geboorte. En dan gaat al op deze aarde en in dit leven het koninkrijk van God voor je open. Die kleurrijke wereld waarin Jezus is en waarin zijn geboden geen last meer zijn, waarin gehoorzaam zijn genieten is geworden. Waar je niet meer slaaf van God, maar vriend van Jezus bent. Een totaal andere wereld. Het koninkrijk van God. Deze nieuwe wereld kende deze rijke jongeman nog niet. Er is een onbehagen in zijn leven. Een onrust. Hij is op zoek. Niet naar een plaatsje later in de hemel, maar naar een leven dat echter en dieper is dan het leven dat hij nu leidt. En ik geloof dat het voor hem een grote stap is om dat aan Jezus te komen vertellen. Maar hij zet die stap. Hij drukt zijn onbehagen niet weg door nog meer geld te gaan verdienen, of door nog maar eens een feest te organiseren, of door nog een nieuw bedrijf op te zetten waarmee hij nog meer geld kan verdienen. Want dat kunnen allemaal manieren zijn om weg te lopen voor een diep onbehagen. Omdat je een vermoeden hebt. Een vermoeden dat er meer is dan het zwart-witte grijze leven dat je nu leidt. Dat leven volgens het boekje. Maar ergens heel erg onbevredigend. De vraag die de jongeman stelt past helemaal in de context van het geloof dat door de schriftgeleerden en de fariseeën werd onderwezen. Daarin ging het om goede dingen. Goede dingen doen. Goede daden verrichten. Maar Jezus wil daar de aandacht van afleiden. Hij wil het niet hebben over het goede, maar over de goede. Het gaat niet in de eerste plaats om de geboden van God, maar om de God van de geboden. Want pas als je God hebt gezien, wordt het mogelijk om de schoonheid van zijn geboden te zien. Als hij niet de grootste schat van je leven is geworden, kun je ook nooit echt met Psalm 119 vers 127 meezingen. Maar ik heb uw geboden lief, meer dan goud, dan zuiver goud. Maar tegelijkertijd blijft Jezus ook meedenken en meepraten in het voor deze jonge man zo vertrouwde kader. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden. Welke? Vraagt de jongeman. Ja, welke? Want het onderwijs van de fariseeën en schriftgeleerden was helemaal gefocust op geboden en regels. Waar we vandaag bij de geboden al vrij snel denken aan de 10 geboden, daar dachten ze toen al snel aan de maar liefst 613 geboden en regels. Die waren bedacht om Gods kinderen te leren om vroom en rechtvaardig te leven. 613 geboden en verboden. Dat is veel. En welke zijn er nu echt belangrijk? Dat is de vraag die Jezus moet beantwoorden. Maar Jezus grijpt gewoon terug op de kern. De 10 geboden die op de Sinaï voor het volk van God zijn afgekondigd. En hij vraagt speciaal de aandacht voor het tweede deel dat samengevat wordt in dit ene gebod. Heb uw naaste lief als uzelf. En dan het antwoord. Daar houd ik me aan. Kijk, we hebben door de eeuwen heen wel enige sympathie voor deze rijke jonge man opgevat. Je zult maar voor Jezus staan en te horen krijgen dat alles wat je hebt verkocht moet worden. En we herkennen zijn terneergeslagenheid als Jezus hem straks op dat spoor zet. Maar laat het even op je inwerken. Daar houd ik me aan. Dat is of grenzeloos arrogant of grenzeloos oppervlakkig. En misschien wel beide. We ontmoeten hier een echte leerling van de schriftgeleerden en fariseeën. Of misschien moeten we zeggen, een van hun vele slachtoffers. Want als je door het onderwijs dat je je hele leven gehoord hebt, bent gaan geloven dat je je vooral nauwgezet aan alle geboden van God moet houden om het eeuwige leven binnen te gaan, en dat dat ook best kan als je maar je stinkende best doet, dan is dat eigenlijk heel erg. Dan ben je bedolven geraakt onder de last van de vele geboden. Zonder dat je je hebt laten overweldigen door de liefde van God. Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen? Hoort u de vraag? Wat kan ik nog meer doen? Nog meer. Geloven is blijkbaar doen. Veel doen. Meer doen. Voor deze jonge man die zo rijk is. Maar we voelen iets van zijn geestelijke armoede. En dan begint het gesprek pas echt. Jezus herformuleert de vraag. Als je volmaakt wil zijn, dat waren niet de woorden van de jonge man. Die had gevraagd, wat voor goed moet ik doen? Jezus zegt, als je volmaakt wil zijn, daarin horen we een uitspraak uit de bergrede terug. Matthäus 5 vers 48. Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse vader volmaakt is. En dat is daar weer de afsluiting van een stukje onderwijs in de bergrede, waarin Jezus spreekt over de gerechtigheid. Als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemelen niet binnengaan. Kijk, dat woord gerechtigheid is belangrijk. Voor de schriftgeleerden en de fariseeën was helder wat een grote gerechtigheid was. Houd je aan alle geboden van God en ook aan de geboden die wij eromheen gemaakt hebben om jullie daarbij te helpen. Houd je aan de letter van de wet. En voor de geest van die wet was er niet zoveel aandacht. Maar Jezus gaat dat begrip gerechtigheid heel anders invullen. Het gaat hem niet om geboden en regels. Het gaat hem om een innerlijke goedheid. Gerechtigheid is de ware innerlijke goedheid van een mens die opbloeit in de relatie met God. Gerechtigheid is de ware innerlijke goedheid die overvloeit in liefde. En die als vanzelf ook de geboden gaat houden, omdat ze in je hart geschreven zijn door de geest. Jezus geeft daar een aantal voorbeelden van in Matthäus 5 in de bergrede. Ik noem er één. Als je nog nooit iemand hebt vermoord, dan betekent de gerechtigheid van de fariseeën en de schriftgeleerden dat je je volmaakt aan het 6e gebod hebt gehouden. Maar de gerechtigheid van Jezus, die ware innerlijke goedheid, betekent dat je het 6e gebod pas volmaakt houdt als je nooit een hekel aan iemand hebt. Nooit iemand uitscheldt, nooit iemand minacht in je hart. En het wordt meteen helder. Dit kan geen mens. Dit kan alleen Jezus. En dit kan Jezus in ons doen. Maar zelf kunnen we het niet. Dit klinkt allemaal mee als Jezus nu zegt, als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen. En ik zeg er maar meteen bij, dit hoeven we niet letterlijk te nemen. Dit is een overdrijving. Dat is wel vaker zo als Jezus op een confronterende manier wil laten zien hoe diep het leven in zijn koninkrijk gaat. Je rukt je oog ook niet uit. Je hakt je hand niet af. Je geeft niet al je bezit weg. En Jezus zegt wel ergens dat hij geen plaats heeft om zijn hoofd neer te leggen. Maar ondertussen ligt hij in de boot toch maar mooi te slapen. Het zijn allemaal overdrijvingen. Hoeven we niet letterlijk te nemen. Want als we het letterlijk zouden nemen, zouden we er heel snel klaar mee zijn. Niet te doen, onmogelijk. Wat Jezus vraagt is niet van deze wereld. En we gaan weer over tot de orde van de dag. Maar als we zien dat het niet letterlijk bedoeld is, pas dan wordt het echt serieus. We kunnen heel even opgelucht ademhalen. Maar we moeten vervolgens meteen de vraag beantwoorden. Maar wat bedoelt Jezus dan wel? Kijk, als Jezus had gevraagd om alles te verkopen en het aan hem te geven, dan had de rijke jongeman het misschien wel gedaan. Er waren ook wel rijke vrouwen die al hun bezit hadden besteed aan het onderhoud van Jezus. Maar aan de rijke jongeman vraagt Jezus, verkoop alles en geef het aan de armen. Is dat niets minder dan het gewoon weggooien? Is dat niet een enorme desinvestering? Want wat je weggeeft ben je kwijt. Maar dat is een misverstand. En nu zijn we bij de kern. De rijke jongeman leeft in die grijs-zwarte-witte wereld waarin geld een eendimensionale betekenis heeft. Als je veel hebt, ben je rijk en gelukkig. En als je je geld weggeeft, dan ben je het kwijt. Maar in de kleurrijke wereld van het koninkrijk geldt een andere wet. Voor geven word je rijker. Want wat je weggeeft aan de armen, verhuist naar de hemel. Verhuist naar het eeuwige leven, komt terecht in die andere dimensie, die van het koninkrijk. Door het weg te geven, bezit je een schat in de hemel, zo zegt Jezus het. En nogmaals, die hemel is niet het hiernamaals, die hemel is het koninkrijk. Het kleurrijke leven, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Daarvoor probeert Jezus de ogen van de rijke jongeman te openen. Je zit vast aan je geld. Je leeft in het grijze circuit van het aardse leven. En je ziet het kleurige en kleurrijke hemelse leven van het koninkrijk, dat zie je nog niet. Voor jou is er maar één manier waardoor je je ogen zullen opengaan, al die bezittingen waar je aan vast zit loslaten en ze investeren in het koninkrijk. Dit is de keuze, je geld of je eeuwige leven, je bezit voor jezelf of je hart voor mij. En zo wordt deze preek weer één over de economische crisis. U zat natuurlijk al te wachten. Jezus brengt de rijke jonge man in een economische crisis. Hij ziet zijn geld als sneeuw voor de zon verdwijnen, als hij luistert naar wat Jezus zegt. En dat gaat hem erg aan het hart. En hij moet economische afwegingen maken. Als ik mijn bezittingen houd, dan loop ik het eeuwige leven mis. Maar als ik mijn bezittingen weggeef, dan ben ik ze ook echt kwijt. En het lukt hem nog niet in te zien hoe dat ooit een goede investering kan zijn. Het koninkrijksleven heeft zijn hart nog niet veroverd. Hij gaat ten neergeslagen weg. En wat doet Jezus? Dat raakt me altijd weer als ik dat zie gebeuren. Jezus doet niets. Hij gaat niet achter hem aan. Hij laat een rijke jongeman gaan. Want lieve mensen, Jezus dringt dat koninkrijk van hem niet aan ons op. Hij spreekt erover. Hij nodigt ons uit. Hij waarschuwt ons. Maar dan houdt het op. Het binnengaan in het koninkrijk, de keuze om het zwart-wit-grijze leven te verruilen voor een kleurrijk leven, is helemaal aan ons. Jezus dwingt je niet. Hij kijkt je aan. Hij kijkt je zelfs liefdevol aan. Zoals er in het Marcus-evangelie zo mooi bij staat. Jezus keek hem liefdevol aan. Maar hij laat je ook gaan. Er moet niets. Niets is hier verplicht. Je hoeft niet tegen wil en dank het koninkrijk binnen te gaan als je dat niet ziet zitten. Dit is het enige. Jezus kijkt je liefdevol aan. En hij nodigt je uit om los te laten wat je bij hem weghoudt. Dat kunnen je bezittingen zijn, dat kan ook wat anders zijn. Ik hoop dat ik nu voldoende heb aangereikt om zelf verder te komen met dat thema, Jezus en de economische crisis. Wat we daarmee vooral moeten doen is dit, het verhaal van dat koninkrijk van Jezus herontdekken. Het spellen, het aan elkaar vertellen. Kijk, die economische crisis, die hebben we op een of andere manier met elkaar over onszelf afgeroepen. Daar hebben we wellicht geen persoonlijke schuld aan, maar dat dit een gevolg is van falende menselijkheid, dat zal voor ons allemaal wel helder zijn. Ik zou het daarom ook niet graag een straf van God willen noemen. Maar het is wel een crisis. Maar elke crisis is een gelegenheid om het diep weggestopte onbehagen dat we allemaal ergens in ons binnenste dragen, aan te laten raken. En om te kiezen voor het koninkrijk dat gekomen is met Jezus. Hoe paradoxaal het ook klinkt, ook door de economische crisis heen, klinken deze oorspronkelijke woorden van Jezus. De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Hoe kunnen we dus omgaan met de economische crisis? Wat is de boodschap van de kerk? We kunnen aan de oppervlakte blijven en zeggen, ik hoop dat het maar snel weer beter gaat. Laten we er maar voor bidden. En lieve mensen, dat zal ook heus wel gebeuren. Heus, het is niet over 1 jaar, dan is het wel over 5 jaar. Het komt wel weer goed. Het is na de 30e jaren van de vorige eeuw ook weer goed gekomen. We kunnen ook oppervlakkig meedoen door te roepen, de hoge bazen moeten geen bonussen meer krijgen. We moeten maar wat matiger leven. We moeten naar een meer duurzame en solidaire economie. Het is allemaal waar. En het is ook niet verboden om dat te zeggen. Maar het is allemaal nog steeds moralistisch. We kunnen ook kiezen voor de diepgaande reactie. We kunnen ervoor kiezen om te geloven dat elke crisis in de wereld en elke crisis in ons persoonlijke leven een kans is om onze ogen te openen voor het koninkrijk. Elke crisis is een kans om Gods geheime reddingsplan te ontdekken en er ons in mee te laten nemen. In elke crisis klinkt Gods uitnodiging om ons aan Jezus toe te vertrouwen. Helemaal, met alles wat we zijn en hebben. En te geloven dat het eeuwige leven binnen handbereik ligt, om de hoek, door een relatie met Jezus. Elke crisis is een gelegenheid om het kleurrijke leven te ontdekken. Dat koninkrijk van gerechtigheid, van vrede en van vreugde, van de Heilige Geest. Dat koninkrijk dat nabij is en waar de liefde van Jezus stroomt. Dat koninkrijk van de tedere zorg van de Vader die op zoek is naar zijn kinderen. Dat koninkrijk van de genezende genade van de Geest die Heer is en echt levend maakt. Een kans dus. Maar nogmaals, Jezus dwingt u niet. Hij kijkt u slechts liefdevol aan. Amen.